Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer Parma in 1998-99.
Ma attenzione a Crespo, finezza di Crespo sul traversone, assist di Chiesa, numero di Crespo, di tacco.
In de jaren 90 was er naast ham en kaas nog iets dat Parma wereldwijd bekend maakte: de plaatselijke voetbalclub. Waar de eerste 77 jaar van de club in relatieve anonimiteit werden doorgebracht, gaan ze in de jaren 90 harder dan vlammen en Abraxas. Onder leiding van de familie Tanzi, eigenaars van Parmalat, en de onbekende coach Nevio Scala, promoveren ze naar de Serie A en winnen de beker der bekerwinnaars. Mannen als Claudio de kippenvanger Taffarel en Fausto de octopus Aspria steken hun neus aan het venster. Maar de club wil meer. Spelers als Zola, Crespo, Veron, Cannavaro, Buffon en Thuram worden gehaald. The sky is the limit. Alhoewel de tweede plek achter Juve de uiteindelijk echte limiet blijkt te zijn. Dat het Parmalat-schandaal de definitieve doodsteek betekende voor de successen is aan de ene kant spijtig, maar aan de andere kant ergens ook wel mooi.
Ja, zeker.
Toch?
En daarom kunnen wij het er nu over hebben ook, hè?
Ja, en het heeft toch dat... Nou ja, niet om de volledig Italiaanse cultuur over één kam te scheren. Maar het heeft ook wel. Ja, het is ook wel iets typisch, toch?
De schoonheid van de tragiek.
Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En dat het dan. Omdat de sponsor. Nou ja, dat gebeurt trouwens in meerdere landen en voetbalculturen. Maar ik heb toch ook wel het idee dat het. Ja, de blauwdruk daarvoor uit Italië komt.
Bitterzoet.
Ja, wel mooi.
We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar eerst heugelijk nieuws.
Ja, want we nemen dit op dinsdagavond. Jullie horen dit waarschijnlijk op woensdagochtend al. En op dinsdagavond, 8 maart, is Haris Menounianin nog steeds jarig.
Ongelooflijk. En dat op Internationale Vrouwendag.
Ja.
Verbaast mij niks.
8 maart.
Kan geen toeval zijn.
Nee, dat kan geen toeval zijn. Nee, gefeliciteerd.
Ja.
Vriend van de show.
37 jaar geworden.
Zou ik hem niet geven.
Heel fit nog.
Ja.
Ziet er nog steeds goed uit. Zeker. En kan nog steeds ontzettend goed voetballen.
Ja.
En gaat het ook weer doen bij Cincinnati.
Heeft verlengd. We hebben een prachtig shirt van hem gekregen toen hij hier was. We hebben hem mogen interviewen.
Ja.
Is wel echt vriend van de show.
Ja.
Nummer 1.
Ja, zeker.
Ik hoop ook echt dat hij nog luistert en dat hij dit hoort.
Ja, hoop
ik
ook.
Denk het eigenlijk wel.
Ja,
dus Aris, bij deze...
Gefeliciteerd.
Dan wat voetbal dit weekend mooi maakte.
Ja, trap ik hem af?
Ja, ga ervoor, jongen.
Ja, ik heb hem eigenlijk toch misschien gestolen van jou. Want jij bent hier toch wel de Arsenal-man.
Ik werd ook getipt door luisteraars en vrienden van mij. Van, hey, dit was wel mooi dit weekend.
Ja, het is weer echt genieten bij Arsenal.
Ja.
Want net als bij Barcelona zijn ze met een soort van mini-revival bezig. Saka, Martinelli, Ødegaard. Kortom Lacazette heen. En dat begint echt zijn vruchten af te werpen. Het is echt een lust voor het oog om te zien hoe dat werkt. En
lijkt een beetje sinds Oba echt weg is.
Hè? Ja, dat was dan misschien toch wel een hele goede keuze.
Ja,
en voor Barça ook goed.
Ik weet nog dat we een paar weken geleden hierover hadden van... je duurste speler weg, krijgt er ook niks voor terug. Maar het is...
Ze hadden het dus blijkbaar allemaal al in huis.
Ja, en met name Lacazette is echt... Ja, een metamorfose.
Ja, en hij is nu de spits die Arsenal nodig heeft. Want hij was vroeger, ik vond hem heel vet al bij Lyon, maar toen was hij echt een roofdier.
Ja.
Gewoon op zoek naar dat ene moment in de 16 Tati kon afwerken. Kon ook altijd wel goed voetballen, maar hij loerde wel echt op dat doelpunt. En nu is hij echt de perfecte aangever geworden. En dat kwam zo mooi tot uiting bij 2 goals van Arsenal. Nog niet bij de 0-1, wat trouwens ook een hele mooie goal was met een dubbele 1-2 tussen Saka en Ødegaard. Maar bij de
dat hakje was bewust.
Ja, dat denk ik wel.
Toen ik hem op volle snelheid zag, dacht ik, dat is een beetje mazzel. Maar toen die tweede keer dacht ik, nee, toch niet.
Ja, en Saka reageerde er ook goed op. Dus ik denk dat dit echt bewust was. Maar nog even terug naar de rol van Lacazette. Die dus bij de 1-2 en bij de 1-3 eigenlijk met zijn kont zo op randje 16 staat. En heel klein beetje zich aanbiedt. Dan weet Saka dus, of Ødegaard weet, ik kan hem inspelen. Hij houdt de bal een beetje vast. Tikt hem half metertje opzij op de speler die doorloopt. En je kan zo afwerken.
Die bal is veel moeilijker dan hij lijkt.
Ja, zeker.
Hij wordt 9 van de 10 keer wordt deze bal door een spits verneukt. Omdat hij te hard wordt teruggegeven.
Ja, of net wat te zacht. In ieder geval dat hij niet lekker zo in de loop van de inkomende speler komt. En Lacazette doet het 2 keer echt fantastisch.
Ze hoeft alleen maar tegenaan te lopen.
Ja, en dit is waar ik zo erg van hou. Dat je rond de 16 gewoon lekker blijft doorcombineren.
Ja, maar dit zijn toch ook gewoon wel 2 schoten die volop in de kruising gaan. Hè?
Ja, maar wel van randje 16 met gevoel.
Ja.
Het is niet blind schieten inderdaad. Het is gaan doorcombineren tot het niet meer kan.
Ja.
En rustig afwerken. Ik hou ervan.
Ja, schitterend. Echt heel mooi.
En jij, Jonne, waar heb jij van genoten?
Nou, eigenlijk dit. Maar ik moest dus op zoek naar wat anders. Nee, diende zich al eerder op het weekend diende zich iets aan. Ik kwam een filmpje tegen van eigenlijk vanuit van de supporterscan van Tottenham. Het was Hugo Lloris, de keeper van Tottenham en de aanvoerder. Die na afloop van de wedstrijd Tottenham tegen Everton, hij duwt of zet aan Dele Alli om een ereronde te gaan lopen.
Ja, die dus nu bij Everton speelt, maar lang bij Tottenham.
Klopt, dus hij gaat dat ook doen en hij wordt toegezongen. En ik vond het ontzettend mooi. Het gebeurt eigenlijk te weinig dat oudspelers goed, leuk, mooi worden ontvangen. Het is eigenlijk altijd een beetje van, waarom ben je weggegaan? En een soort van haat en nijd. Heel af en toe gebeurt het wel hoor, dat iemand echt mooi wordt ontvangen. En ik vond het heel vet. Je zag Dele Alli een beetje twijfelen van, wat moet ik doen?
Hij had ook net 5-0 op de broek gehad natuurlijk.
Hij kwam maar zelfs in bij een 5-0 achterstand.
Ja, dus het was best wel droevig eigenlijk. Maar daarom vond ik dit dan wel weer mooi. Het is wel ook wel makkelijk als je 5-0 wint. Stel, ze hadden 5-0 verloren. Had hij het dan ook gedaan? Weet ik niet. En had dan het publiek ook geklapt? Weet ik ook niet. Maar goed, dat zijn allemaal als. En dit was gewoon mooi. Maar jongens, er is nog veel groter nieuws. Ik ga er even goed voor zitten. Er is namelijk echt... ik word hier gewoon heel blij van. Ik neem aan dat we binnenkort een viewing party gaan hebben. Het allermooiste nieuws namelijk dit weekend is dat Henk de Judas ten Kate zijn acteerdebuut heeft gemaakt.
Het is ongelooflijk.
Ja, de Judas is natuurlijk omdat hij ooit Ajax verliet om veldtrainer te worden bij Chelsea. Kijk, ik zou hem zelf nooit noemen, maar ik weet dat deze naam rondgaat in de wandelgangen.
Voor mij is het gewoon Henk ten Kate hoor. Staat hij op een voetstuk.
Ik heb een tuintje in mijn hart voor Henk ten Kate. Ik vind hem echt, ik ben groot fan. Hij speelt dus in Freudes naam. Hij speelt een conciërge genaamd Koos.
En in Freudes naam is een?
Een serie van de VPRO, een kinderserie, waarin kinderen antwoord krijgen op hun grote levensvragen. En hij speelt, hij is conciërge, Koos. Wat natuurlijk Koos en coach, dat ligt heel dicht bij elkaar.
Dat is geen toeval.
Dat is geen toeval. Ze gaan dus in op levensvragen van kinderen. Die kunnen dus vragen stellen. Ik heb de eerste aflevering gekeken. Bittere pil. 0 minuten airtime voor Henk.
Wat dan? Uitgeknipt.
Ja, ik heb geen idee. Maar hij werd gewoon aangekondigd. Dus...
Hij is één. Die andere. Er zijn een man en een vrouw. Henk is de man vanzelfsprekend. En die vrouw is een hele bekende actrice.
Ja.
Maar Henk is gewoon... Henk. Een grote naam in deze serie.
Ja.
Dus ik denk dat hij wel, dat hij dan...
Nou, of het is, en dat zou ik heel vet vinden, dat het clickbait is. Dat ze denken... dat er elke week een belofte is dat Henk ten Kate zijn acteerdebuut gaat maken. Al die kinderen zitten klaar, miljoenen voor de buis.
Maar hoeveel mensen denken...
Die denken gewoon, we laten dat computerspelletje liggen. Henk ten Kate komt op tv. Ik ga er gewoon voor zitten. Toch?
Nou ja, jij hebt het al gedaan.
Ja, dat kwam niet. Dat was er gewoon niet.
Maar even.
Dat zou misschien ergens, dat schitteren door afwezigheid, zou misschien nog zou bijna mooier echt zijn dan het echte acteerdebuut.
Fantastisch. Ik denk wel dat hij echt goed kan. Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat Henk...
Natuurlijk kan Henk de Kaat.
Een Oscar.
Ik kan fantastisch acteren. Ja. Dat weet toch iedereen?
Ja.
Ik ben groot fan. Nou ja, eigenlijk, je gaat pas zien als je door hebt. En ik zag de foto en ik dacht, ja, daar zit Koos. Ja. Koos de conciërge.
Mocht iemand weten hoe ze in godsnaam tijdens het casten van een serie voor de VPRO aan Henk ten Kater zijn gekomen, laat het ons weten, want dit moet een goed verhaal zijn.
Ja, het lijkt mij gewoon. Kijk, elke grote voetbalclub heeft een lijst. Heeft een lijstje met potentiële opvolgers van weet ik veel wie. Dat heeft de VPRO natuurlijk ook. Die hebben gewoon een lijst met potentiële talenten. En daar staat Henk natuurlijk al jaren bovenaan. Dat kan bijna niet.
Het was gewoon wachten tot hij klaar was met trainer zijn. En ja. Toen kon de VPRO hem bellen.
Ja, nee. Ja, Henk ten Kater. Misschien heb ik deze anekdote al wel eens verteld, maar ik heb een enorm zwak voor hem sinds hij ooit bij Voetbal Inside zat. Dat werd toen nog gepresenteerd door Barbara Barend, dus echt lang geleden. Volgens mij ook nog met een sigarenrokende Johan Derksen. En Henk ten Kater was coach van Ajax en hij zat daar. En hij kreeg kritiek, er werd een filmpje laten zien van niemand minder dan Ton Ooyers.
Een legende uit het Amsterdamse amateurvoetbal. Die had zijn eigen programma op RTV Noord-Holland.
Ja, een fantastisch programma met de kerstboom. Ja. Wie haalt ik? Welke trainer haalt de kerst? En nee.
Hij heeft me wel eens besproken.
Ja?
Ja.
Dat meen je niet. En? Hij heeft jouw naam in de mond genomen?
Ja, zeker.
Wat goed zeg.
En positief?
Ja, positief. Ja.
Ook nog eens. Ja. Henk had er kijk op. Of Ton.
Ton had er
Henk
kijk op trouwens. Ja.
Maar Ton is wel een beetje het stereotype verrookte voetbalkantine coach.
Ja, met een
lange blonde haren. Inmiddels gaat het niet zo goed met hem, nee. Volgens mij. Ziek geweest, been geamputeerd las ja, ik cool. Zelfs. Heel, heel vervelend. Maar ik weet vrij zeker dat Henk ten Kaat... Nou ja, ik begin met...
Terug naar de anekdote.
Terug naar de anekdote. Er wordt beeldmateriaal getoond van Ton Ooyers dat hij nou ja, kritisch is op Henk ten Kaat en over hoe het bij Ajax gaat. Waarop Henk zegt... Die kijkt voor het eerst, denk ik, in zijn leven... doet hij zijn ogen verder open dan, nou ja, dan de helft. Dus die zegt... Oké, maar wie is deze man? Ik ken hem niet. Waarop Barbara Barend zegt... Dat is Ton Ooyers. Waarop zijn ogen nog iets verder open gaan en zegt... Ja, maar... Wie is Ton Ooyers? Waarop de sfeer een beetje ongemakkelijk wordt in de studio. Want ik weet vrij zeker dat Henk weet wie Ton Ooyers is. Maar goed, Barbara Barend zegt... Dat is een amateurtrainer. Waarop Henk ten Kater voor het eerst in zijn leven volledig zijn open doet. En zegt, een amateurtrainer. En toen ging iedereen helemaal stuk in de studio. En bij mij en mijn vrienden... Ik ben al jaren op zoek naar dit fragment. Ik heb RTL 5 gemaild. Ik heb je had op een gegeven moment sigaarsnor, blogspot. Heb ik allemaal geprobeerd. Ik weet dat ik het heb gezien toen. En dat een aantal vrienden van me het ook toevallig hebben gezien. Of in de herhaling nog hebben gezien. En bij ons is het al jaren een running game. Een amateur trainer.
Maar dit was dus eigenlijk het acteerdebuut van Henk.
Ja, ja, ja zeker, ja. Want hij wist wie Ton Ooyers was. Ik bedoel, hij loopt al jaren natuurlijk ook in de Amsterdamse scene. Maar gewoon de vraag, wie is deze man? Ik ken hem niet. Ah, en amateurtrainer. Het is heerlijk. Ja, heerlijk.
Prachtig. Dus,
ja, ik ben blij dat hij onze huiskamers weer binnen knalt binnenkort. Althans, dat hopen we dan, hè?
Dat hopen we.
Hopen we.
Nou, we gaan er in ieder geval nu met z'n drieën klaar voor zitten.
En jij, Jas, heb je nog iets moois gezien?
Ja, zeker. Natuurlijk ook veel op de velden. Maar volgens mij 2 of 3 weken geleden bespraken we in ons Klaboe-item Roberto Carlos, die zichzelf verloot had via een loterij op eBay.
Ja, dat was goed.
Je kon een loodje kopen voor £5. En de winnaar van die loterij, die zou Roberto Carlos 1 dag in zijn team krijgen. En de opbrengst ging naar een goed doel van Roberto Carlos. Dat werd gewonnen dus door het pubteam Bull in the Barn United uit Shropshire, ergens op de laagste regionen van het Engelse pubvoetbal ook nog eens. Daar speelde hij dus 1 dag mee. De beelden zijn ook fantastisch, want het is een guur, winderig hobbelveld met... Ja, loopt aan alle kanten scheef. In het midden ligt echt 2 meter hoger dan, dan het doel.
En stond hij gewoon wel op linksback?
En hij kwam er pas op een gegeven moment pas in.
Oh, echt?
En shockt een beetje. Maar ja, je ziet die kuiten en dat hele vierkante geblokte postuur van hem. Schiet trouwens wel de winnende penalty er nog even in. Jaagt vrij onderkoeld met zijn teamgenoten. Lijkt wel weg te gaan meteen of zo. Maar daarna doken er dus beelden op social media. Dat hij daarna in, denk ik, die pub boel in de barn staat. Met zijn eenmalige teamgenoten. Die waarschijnlijk, zoals alleen Britten dat kunnen, hem hebben uitgedaagd om een bekende voetballer te bellen. Zo van, joh, Roberto, jij kent toch iedereen? Bel eens iemand. En waarschijnlijk heeft hij eerst nog 2 keer nee gezegd. Nee, dat gaat toch niet doen. Bel. En dat filmpje is dus een filmpje dat je ziet allemaal benen eigenlijk om een telefoon heen staan die op zwart staat. Want er wordt gefacetimed. Helemaal rechtsbovenin zie je een heel klein schermpje. Zie je dat blije hoofd van Roberto Carlos? En dan na een tijdje neemt Sergio Ramos op. Die verschijnt groot in beeld met een juichende, ook een soort hallo. Die heeft ook heel vrolijk, is hij. Waarop er natuurlijk een ontzettend gejuich in de pub ontstaat.
Ja, heerlijk.
Ja, echt fantastisch. Goede beelden. Wat een rare werelden die bij elkaar kwamen.
Ja. En wat een leuke manier om geld op te halen ook voor iets.
Ja.
Toch?
Ja. Dat hij ook een leuke dag heeft gehad.
Ja, zeker. Dat moet wel.
Ik denk dat hij ook wel blij was dat hij naar een pub ergens kon, toch? Ja. Het een of andere, ja, je zal maar bij Almere buiten komen. Ook leuk misschien wel.
Ja, heel vet. Echt absoluut het kijken waard.
Ja. Maar dat brengt ons meteen ook op onze Klaboe-item van deze week.
Ja.
Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. De slagzin van Klaboe is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft.
Ja, wel actueler dan ooit. Qua dat vluchtelingenkampen natuurlijk.
Kun je wel zeggen.
Ja, het is ook niet heel gek natuurlijk dat onze blik richting Oekraïne gaat. Ik vond het betoog van Prupper erg mooi. Het kwam, de aanvoerder van Twente, kwam echt oprecht over. Hij scoorde 5e goal trouwens al dit seizoen. Mag ook gezegd worden. Voor een laatste man. Wees naar zijn aanvoerdersband. Ja, je zag aan hem dat hij best wel snel de klik maakte. Van oké, leuk dat we hier staan te juichen. Maar ja, ik voel me er toch niet helemaal prettig bij. Hij was echt ontdaan en verontwaardigd ook. En over wat er een paar kilometer oostwaarts gebeurt.
Hij deed het ook goed bij Rondo. Hij zat daar begin van de week. En daar legde hij nog eens uit waarom het hem zo raakt allemaal.
Ja.
En dat deed hij echt goed. Normaal is het nooit zo boeiend als een voetballer aanschrijft bij zo'n talkshow. Maar hij deed het echt goed.
Mooi.
Ja, dus we kunnen die wel richting Prupper sturen, onze Klaboe Award. Maar eigenlijk natuurlijk voor alle Oekraïense spelers. Of spelers in Oekraïne. Of die daar iets actie voor voeren. Of anderzijds respect tonen.
Zijn er gelukkig ook een hoop die dat doen.
Ja, dat is toch wel mooi om te zien. En het noemen is toch, we moeten toch ook nog 2 spelers vernoemen die deze week helaas om het leven zijn gekomen in Oekraïne.
Ja,
Vitali Sapilo en Dmytro Martinenko. Sapilo was keeper bij Karpaty Lviv. Kwam deze week om het leven nadat hij bij het leger was gegaan als tankcommandant. En Martinenko speelde voor FC Gostomel en is overleden door een raketinslag in zijn appartement in Kiev.
Ja,
dat maakt het dan toch wel met alle bijdrages en respect wat er getoond wordt, is dan opeens dit dan toch opeens nog extra hard.
Ja, omdat gewoon ook die jongens ervoor kiezen om bij dat leger te gaan, gewoon om hun land te verdedigen. En er zit ook gewoon niet zo heel veel anders op voor hun.
Je zag ook Match of the Day had een interview met Zinchenko, Gary Lineker. En Zinchenko zei ook van, als ik niet mijn vrouw en kind hier in Londen of in Manchester had gehad, was ik al daar geweest om te vechten voor mijn land.
Ja.
Het zit zo diep bij hun allemaal om terug te gaan en mee te vechten.
Ja.
Heftig.
Ja, heel heftig.
Maar moet wel, daar blijven we.
Het moet benoemd worden.
Ja.
En het sluit ontzettend aan bij wat Klaboe doet. Ja.
Over naar nog een Klaboe-item wat we op hebben genomen.
Ja, dat is wel bijzonder.
We hebben het over Nederlandse spitsen gehad. En daarbij kregen we een bijdrage van onze vaste columnist, of nee, correspondent noemen we hem.
Ja,
Paling.
Onze correspondent in België.
Onze België-specialist, columnist, correspondent. Die naar aanleiding van onze aflevering over Nederlandse spitsen stuurde hij een voice memo in over Piet den Boer.
Nederlandse spits die ooit voor Mechelen scoorde in de Europa Cup finale. En ja, zoals Paling, zoals we hem kennen, heeft hij deze week ook weer een bijdrage geleverd. En daar gaan we nu naar luisteren. En het is een bijzondere.
Yes.
Ha mannen, Paling hier. Vorige aflevering hebben jullie de Klabu Award, een beetje op mijn suggestie, uitgereikt aan Piet den Boer. De Nederlandse spits die in 88 de Europa Cup 2 won en die zich na het voetbal inzet voor G-sport. Ik vroeg me eigenlijk af of dat jullie eigenlijk al eens een Klabu Award winnaar in jullie show hadden gehad. En anders, bij deze, kom er maar in, Piet.
Hey, goedemorgen. Mijn naam is Piet den Boer. En inderdaad, ik wil jullie bedanken voor de Klabu Award. Ik vind het een geweldig initiatief en ik vind het ook een mooi iets waar jullie mee bezig zijn. Inderdaad, in 1988 hebben wij ooit de Europa Cup mogen winnen met een zootje Nederlanders. Maar het was wel plezierig, zeker tegen Ajax. Het doelpunt op zich was natuurlijk een werk van alle spelers bij elkaar. En ik ben ook blij dat we dit hebben mogen meemaken onder leiding van inderdaad Aad de Mos. Betreffende de G-sport, ja, ik heb in België eigenlijk de voetbalkick-off geïntroduceerd. Een groot G-voetbaltoernooi voor België. Dat bestaat nu 12 jaar. En daar nemen nu een kleine 1000 G-voetballers aan mee. Daarnaast, zoals al verteld, vind ik het heel belangrijk dat je als voetballer het geluk hebt gehad dat je mag voetballen. En dat je in dat opzicht ook iets terug moet geven aan de maatschappij. Vele spelers van dat niveau kijken naar hun op en kijken ook naar hun prestaties op tv of op plakplaatjes of in de krant. Wat is dan de minimale waarde om deze jongens ook te ondersteunen en meisjes en hun hart onder de riem te steken? Ik doe het met veel plezier en het kost me geen enige moeite. Ik wens jullie nog ontzettend veel plezier met jullie programma. En ja, het is de laatste finale sinds 35 jaar. Ik denk door de financiële veranderingen in deze wereld dat het nog een tijdje gaat duren. Maar het blijft een groepsprestatie. En ik ben nog altijd trots dat ik met al die gasten heb kunnen samenspelen. Veel succes met jullie. Geweldige en toch wel heel plezante uitzending. En wie weet komen we elkaar ooit nog eens tegen. Groetjes en een hele prettige dag.
Nou, tranen in mijn ogen.
Ja, heel vet toch?
Gewoon Piet den Boer in levende lijven.
Piet den Boer, hij klonk ook wel echt als een Piet den Boer. Ja, toch?
Precies zoals je hem voorstelt.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Heeft Paling gewoon even lekker voor ons geregeld. En ja, wij wisten het ook vet. Niet. Hè? Wij krijgen dus elke week een voice memo van hem binnen. Ja. En dan drukken we op play en dan zijn we heel benieuwd.
Hij heeft volledige vrijheid. Ja. Vind je dat nog?
Het enige wat we hem echt hebben op het hart hebben gedrukt. Ja. Waar hij echt aan moet voldoen. Is dat hij elke bericht met ha mannen Paling hier moet beginnen. Omdat hij ooit begon met gewoon spraakmemo sturen via vriend van de show. En dat altijd prachtig begon daarmee. Ja. Dus dat eisen we dat hij dat zegt. Voor de rest vrije hand.
Ja.
Ja. Nou, en dan krijg je dus dit soort bijdrages. Genieten.
Bedankt Paling.
Ja, super vet.
En bedankt Piet den Boer.
Ja. Ja, ook.
Hopelijk inderdaad. Tot ooit. Lijkt ons te gek als hij hem misschien een keer wil aanschuiven.
Ja, zeker. Leuk.
En dan nu het centrale thema. Parma uit de jaren 90. Met name vooral Parma 98-99. Dat seizoen kwam het helemaal goed samen.
Ja, maar we gaan het ook een klein beetje hebben over hoe ze daar nou terecht kwamen. Klein beetje ook nog over de jaren daarna. Want het is gewoon te mooi om te laten liggen.
The rise and fall.
Ja, maar de focus ligt op dat ene seizoen wat het meest succesvol was. 98-99.
En waarom maakt Parma het voetbal dan mooi?
Ja, nou het was een van de eerste teams waar ik aan dacht toen we met het idee voor deze podcast kwamen. Van hey, we moeten eens wat aandacht gaan geven aan die teams uit onze jeugd die zo vet waren. En ik denk dat iedereen van onze leeftijd dat team van Parma kent. Misschien niet dat precieze team van 98-90, maar wel al die grote spelers die daar toen voetbalden. En het spreekt denk ik ook zo aan omdat het een onbekende club was. Parma was er voor mijn gevoel opeens voorover de Europa en toen waren ze weer weg. Die hele opvallende shirts met die gele en blauwe banen. Bijzondere spelers ook die er gevoetbald hebben. En voor mij had het ook altijd een beetje wat mysterieus of zo. ja, wat is Parma? Wat gebeurt daar? Ja. Waarom spelen al die grote spelers daar? Hoe kan dat?
Ja.
En daardoor trok het ook misschien wel dat soort type spelers aan op een gegeven moment. Want bijvoorbeeld Mutu en Adriano hebben er ook nog gevoetbald. Ja, dus voor mij is het een beetje mysterie en gewoon pure cult, Parma. Dus dat maakt het voor mij zo mooi.
Ja, ik denk dat mysterie is dan misschien ook wel meteen... is misschien niet eens alleen mysterie, maar is ook gewoon een beetje een donker randje.
Ja, een rauw, rauw randje
gewoon
dan.
Met dat hele jaren 90 Italiaanse voetbal. Dat hangt natuurlijk ook een beetje samen met Calciopoli, met grote fraudezaken, omkoping,
doping.
Zeker om dit team hangt ook een enorme zweem van doping. Het schijnen eigenlijk allemaal iets van 3 keer de normale hoeveelheid rode bloedlichaampjes in hun bloed te hebben gehad na het spelen van de finale. Er is zelfs een filmpje te vinden op YouTube, wat onbegrijpelijk. Ik kwam er niet helemaal achter wat het nou precies was, maar een beetje schokkerig gefilmd op hotelkamers of op een hotelkamer met allemaal geblurde gezichten. Maar je ziet duidelijk dat er iets aan de hand is. Er liggen spelers op bedden en zitten op stoelen. Er worden allemaal flesjes heen en weer gebracht. Het is niet duidelijk. En op een gegeven moment, de enige die niet geblurd is, is Cannavaro. Die ligt gewoon op een bed en die krijgt een injectie. Die zie je gewoon een bloedtransfusie krijgen, volgens mij.
Echt?
Ja, het is heel bizar. Maar goed, die romantiek, want dat wordt het dan op een gegeven moment toch. Hangt toch wel om dit team heen en om dat Italiaanse voetbal. En daar hoort Parma volgens mij in die periode heel erg bij. Los daarvan natuurlijk dat blauw-gele shirt. Horizontale banen zie je ook niet zo vaak.
Nee.
Dit seizoen van Lotto, maar het seizoen erop is eigenlijk nog mooier shirt van Champion.
Ja.
Oh ja.
En dan staat het helemaal zo op de mouw, een zwarte baan met heel, heel vaak een Champion logootje.
Ja.
En dan wordt het helemaal, helemaal funky.
Helemaal jaren 90 ook. Ja, mijn herinnering ligt wederom wat vroeger dan die van jullie. Want als ik aan Parma denk, denk ik eigenlijk meteen aan Fausto Faustina Aspria. Mijn vader was echt groot fan van hem. Dus die zei altijd van, dat is zo'n mooie speler. Daar moet je op letten. Dan moet je kijken hoe die beweegt en hoe die schiet en zijn acties.
En wie was dat dan?
Nou, hij was de spits van Parma begin jaren 90. Hij maakte daar furoren. Hij kwam over vanuit Colombia, vanuit de Colombiaanse competitie. Daar had hij een hele hoop goals gemaakt. Maar ik ken hem voornamelijk eigenlijk uit het Colombiaanse elftal. Dus met een illustre duo achter hem in zijn rug speelde Carlos Valderrama.
Met die enorme boskrullen.
Ja, de man met de mooiste haardos van de jaren 90. En dat zegt wat, want Alexi Lalas liep ook gewoon rond. hij speelde dus ook dat WK in 1994... waar ze echt met grote verwachtingen heen gingen. Colombia werd echt gezien als een gevaarlijke outsider. Misschien...
Ze wonnen 5-0 van Argentinië in Argentinië voor de kwalificatie.
Daarom, dus volgens mij waren ze ook als eerste die kwalificatie door. Dus de verwachtingen waren enorm, maar het land stond ondertussen ook in de fik. En er is daar, die heb ik al een tijdje geleden getipt, een documentaire over gemaakt, de Two Escobars. Andres Escobar was laatste man. Die maakte een eigen doelpunt tegen de Verenigde Staten. En die moest dat uiteindelijk met zijn leven bekopen. Die is toen neergeschoten. Een prachtig docu, de Two Escobars. Daar gaan ze dieper in op het leven van deze Andres Escobar. Maar ook natuurlijk van de drugscrimineel. Heel mooi in beeld gebracht. Ook het voetbal van toen, maar ook het Colombia van toen. Aspria... Ik had hem dus ook wat vroeger bij Parma in mijn hoofd. Parma was voor mij ook inderdaad een beetje blinde vlek. Maar er zat wel iets van, oh ja, dat is wel een heel, ja, een club of zo die erbij hoort of zo in die jaren 90. Want daarna heb ik eigenlijk nooit meer iets van gehoord. Maar het vette was, toen ik aan het voorbereiden was voor vandaag, toen zag ik dat Aspria er gewoon nog steeds bij zat. Maar hij zat er dus weer bij. Hij is dus een tijdje nog naar Newcastle gegaan. We gaan het straks nog uitgebreid over hem hebben. Maar voor mij is Parma, dat is Aspria.
Ja, vet. Want dat is dus echt inderdaad een leeftijdsding. Want ik kende de voetballer wel, maar ik kon hem echt niet meer bij Parma plaatsen.
Ik zie het kaartje. Je had voor het WK 94 had je van die harde kaarten, upper decks. Ja, dat kaartje had ik van hem. En glimmend. Ik zie het nog voor me. Heel vet.
Heb je het nog ergens?
denk het niet.
Zomaar eens veel geld waard kunnen zijn.
Daarom, ik ben niet het type dat dat weggooit. Maar ik denk dat mijn moeder op een gegeven moment ook heeft gedacht... van, er ligt hier een hoop shit nog van die gast. Ik ga dit gewoon weggooien. Dus ja, ik vrees dat hij ter ziele is gegaan. Ja.
Goed, we beginnen bij het begin. Het begin van het sprookje Parma.
Ja, want dat sprookje dat start in 1990 als we promoveren naar de Serie A. En een jaar later koopt Parmalat de club. De eigenaar van Parmalat, Calisto Tansi, komt uit de buurt... en besluit dus miljoenen in die club te pompen.
Ja, en dat past toch fantastisch. Ja. Een sponsor die heet Parmalat en die gaat Parma sponsoren. Parma ligt in de regio Emilia-Romagna... Een hele rijke provincie ten noorden van Toscane. Staan bekend om het rijke, vette, dikke eten. Steden als Bologna en Modena. Maar vooral die worsten en de zuivel en de ham. En natuurlijk de parmaham. Maar ook mortadella en natuurlijk de Parmezaanse kaas. Uit Parma. Grote zuivelfabrieken dus. En de Parmalat had al die fabrieken. Volgens mij bezaten ze op een gegeven moment 1% van alle zuivel in Italië.
Nou, en er wordt daar veel gegeten.
Ja, kan je nagaan hoeveel mozzarella dat is.
Ja.
En dan heb je dus een hele rijke zuivelsponsor uit Parma. Die Parmalat heet, die dan die club gaat sponsoren. Dat zit als een handschoen.
Ja, dat is zalig. En dat kan ook alleen maar goed gaan in het begin in ieder geval.
Ja, zeker. Alles zijn op groen.
Ja, hij pompt dus die miljoenen erin en stelt Nevio Scala aan als trainer. En dan gaat het in één keer eigenlijk heel hard. Want in 92 winnen ze al de Coppa Italia. In 93 winnen ze de Europa Cup voor bekerwinnaars en de Europese Supercup. En in 95 winnen ze al voor de eerste keer de UEFA Cup. Dus echt in 5 jaar gaan ze van promotie naar de Serie A naar het winnen van de UEFA Cup. Het is ook al de tijd dat hier en daar wat grote spelers worden aangetrokken. De grote man in deze jaren is Gianfranco Zola. Komt van Napoli en werd meteen blikvanger bij Parma. En hij speelde drie jaar voor Parma, scoorde 64 goals. En ik kende hem natuurlijk. Ik kende hem vooral van Chelsea. Een van de grootste spelers uit de clubgeschiedenis daar. En ook eentje trouwens, en dat wist ik niet, een schitterende bijnaam.
Ja.
Hij werd Magic Box genoemd. Omdat er altijd wat speciaals uit hem kwam. Dus de Magic Box.
Ja, heel vet.
Onze aflevering die we ooit nog gaan maken over bijnamen... die komt toch wel dichterbij, gevoel.
Ja.
Ja, en hij vormde dus een prachtig spitsenduo met Jon en met jouw man, met Aspria.
En daarachter zag ik ook nog, kwam ik achter, Thomas Brolin. Zegt hij iets? Ja, die was dus ook op het WK 94, Zweedse spits. Ik dacht dat spits, maar hier bleek hij dus meer nummer 10 te zijn. En die heb ik op het WK ook zien spelen. En dat was ook echt fantastisch. Dus dan heb je echt een schitterende driehoek.
Heerlijke driehoek voor.
Ja, echt. Fenomenaal.
Het gaat dus ook ontzettend goed met Parma. Maar toch, in 96 eindigen ze op een... Ja, in ogen van de eigenaar op een teleurstellende 6e plek. En moet trainer Scala het veld ruimen. Parma wil meer. En daar past een 6e plek gewoon niet bij. Ze stellen Carlo Ancelotti aan. Die kennen we natuurlijk allemaal.
Zo, ja.
En de familie Tansi van Parmalat geeft hem zoveel geld.
Een blanco check werd genoemd.
Ja, dat hij gewoon kan halen wie die wilt. Ja. En dat doet hij dan ook. Want hij haalt Lilian Thuram. Hij haalt de middenvelder Stanic. Hij haalt de spitsen Chiesa en Crespo. En in dit eerste jaar van Ancelotti... wordt de fundering gelegd voor het succes van 98-99. In zijn eerste seizoen wordt Parma tweede... op slechts 2 punten van Juventus. Het zal de hoogste notering ooit van Parma blijken te zijn.
Voorlopig.
Maar een jaar later worden ze weer 6e en daar lijkt een vloek op te rusten. Want weer zegt de eigenaar, ja, dat is gewoon niet genoeg. Ancelotti, wegwezen.
Ik vind ook wel dat hij een punt heeft nadat je een blanco check geeft... en je wordt 6e, dat is gewoon niet genoeg dan.
Ja, het moet sneller.
Ja. Het moet blanco gewoon... check, jongens, kom aan.
Thuram kan je halen, je kan iedereen kopen en je wordt 6e, wegwezen. Dat is hoe die eigenaar erover dacht. En hij stelt ex-Fiorentina-coach Alberto Malazzani aan. Hij is de man die het harde werken van Scala en Ancelotti... en vooral van de Tansy-clan natuurlijk moet verzilveren. In 97-98 wordt ook hij zesde, maar hij mag dan wel weer blijven. En dat blijkt dan toch wel een gouden greep. De groep blijft bij elkaar en hij versterkt het met wat pure kwaliteit. Want onder andere Fanoli, Fousser, Bogosian, maar vooral Juan Sebastian Ferron komt naar de club. En dan start het seizoen, 98-99. En daar gaan we het wat uitgebreider over hebben. Even kort de opstelling, zodat jullie allemaal een beeld hebben van wie er op dat moment allemaal bij Parma voetballen.
En dat zijn er nogal wat.
Dat zijn er nogal wat. Op de goal Buffon, verdediging met Cannavaro, Sensini en Thuram. Voor de verdediging Bogosian en Baggio.
Dino
Baggio, ja. Op nummer 10 dus Ferron. Aan de zijkanten Fanoli en Fousser. En een prachtig spitsenduo met Enrico Chiesa en Hernan Crespo.
Aspria op de bank, onbegrijpelijk.
Ja, maar die, nee, die krijgt zijn minuutjes wel, hoor.
Jawel.
Maar dan beginnen we met, dat kan er maar één zijn. Met
Buffon, ja, met Buffon. Buffon maakte zijn debuut voor Parma in november 1995. Leuk detail, toen was een groot gedeelte van zijn huidige teamgenoten nog niet eens geboren.
Want hij keept nog steeds.
Hij keept dus nog steeds. Ja. Hij speelde 5,5 jaar, maakte zijn debuut bij het Italiaanse elftal en verkaste in 2001 voor 54,7 miljoen euro naar Juventus.
Wow. Jezus, wat veel.
Dat is echt murderveel.
Voor een keeper in 2001. Keeper.
Ja, en dat was en het was toen ter tijd dus ook gewoon de duurste transfer ooit. En hij is heel lang de duurste keeper gebleven. Pas een paar jaar geleden zijn Alisson Becker en Kepa, die inmiddels volgens mij op de bank zit zelfs bij Chelsea.
Ja, die kostte 80 miljoen of zo.
80 miljoen. Ik
kan er niet zo heel veel van.
Alisson was 60 of 70. Ja. Maar goed, ja. In 2001 dacht Juve, we hebben gewoon echt een fucking goede keeper nodig. Volgens mij was het na Van der Sar. Dat ze dachten, dit kan niet langer. Maar hij keepte eigenlijk jarenlang bij Juve. 1 seizoen bij Paris Saint-Germain, vind ik echt jammer.
Vind ik dus ook echt jammer. Toen ik dat ertussen zag staan, die club, dacht ik, waarom nou?
Wat nep eigenlijk.
Zoals ik al zei in onze aflevering over transfers. Ja. De mooiste transfers zijn degene die nooit gemaakt
zijn. Ja, zeker. Nou, daar hoorde deze bij. Woorden. Hij pakte 11 keer een landstitel, 5 keer de beker en 1 keer de Wereldcup met Italië. En keerde dus afgelopen zomer terug naar de club waar hij als 13-jarig jongetje begon. Toen nog als middenvelder. Hij speelde tot zijn 14e op middenveld. Bij zijn terugkeer gaf hij een interview, een mooi interview. Hij gaf aan nog steeds te leren en in bepaalde aspecten van het keepen eigenlijk gewoon nog beter te worden. Het lezen van een wedstrijd, mentale kracht. maar ook toen hij merkte, een jaar of 8 geleden, dat het keepersvak een beetje aan het veranderen was natuurlijk. Met inderdaad keepers die ver voor een goal gingen keepen, meer meevoetballen. Over zijn rechterbeen had hij eigenlijk nooit te klagen. Hij zei, ik was middenvelder vroeger, dus dat was ging allemaal wel. Maar mijn linkerpoot, die gebruik ik eigenlijk alleen echt om een lange bal weg te roeien. En toen zei hij, daar ben ik toen gewoon heel intensief mee aan de slag gegaan. En hij zei, ik merkte gewoon dat
door toen was hij al dik in de 30 ook.
Ja, dus hij was halverwege 30. En hij zei, door spiergeschiedenis, maar ook door traptechniek, werd hij gewoon beter en werd hij dus gewoon tweebenig. Nou, dat is echt heel vet.
Het kan nog steeds.
Ja, het kan gewoon nog steeds. En waar ik na een tijdje grasduinen, want het is echt een wormhole waar je bij hem inkomt. Hij heeft een paar jaar geleden heeft hij een brief geschreven aan zijn jongere zelf. Waarin hij zijn tijd lang is het niet goed met hem gegaan. Eigenlijk
Mentale problemen,
rond zijn 26e. En hij heeft een brief geschreven aan zichzelf en daar zal ik een paar dingetjes uit voorlezen die ik echt die ik heel vet vond. Dear 17-year-old Gianluigi, I wrote this letter to you tonight as a 41-year-old man who has experienced many, many things in life and has made some mistakes. I have some good news and some bad news for you. The truth is that I'm really here to speak to you about your soul. Yes, your soul. You do have one, believe it or not. Let's begin with the bad news. You're 17 years old. You're about to become a real footballer, like in your dreams. You think that you know everything, but the truth is, my friend, you don't know shit. In just a few days, you will get the chance to start your first Serie A match for Parma, and you don't know enough to be scared. You should be in bed drinking warm milk, but what are you going to do? You're going to go to a nightclub with your good friend from the Primavera. You're just going to have one beer, right? But then you exaggerate a bit. You play the movie character, the strong man. This is how you usually cope with the pressure that you don't even know what you feel. Soon you'll be outside the club, arguing with some police officers at 1 a.m. Just go home, go to bed. And please, I beg you, don't piss on the wheel of the police car. The officers will not find it amusing. The club will not find it amusing. And you will risk everything that you have worked for. Nou,
dit betekent dus dat hij dit wel heeft gedaan hoor.
Ja, dat betekent dat. Daarna gaat het over dat hij dus op zijn 17e eigenlijk op het punt staat om alles te krijgen wat hij wat hij altijd heeft gewild. Money, fame and the job of your dreams. What could be possibly dangerous about this? En dan gaat het eigenlijk over hemzelf. Hij stelt zichzelf de vraag van, is dit nou de reden dat je voetballer bent geworden? Is dat echt zo? En dan zegt hij, nee, dat is niet zo. Waarom ben je dan wel voetballer geworden? En dan zegt hij, and please, do not just say it was because of Thomas Nkono. You must go deeper than that. You have to remember every detail. You were 12, yes. The 1990 World Cup was in Italy, yes. The first match was Argentina versus Cameroon at the San Siro, yes. En dan ziet hij dus, you see the strange name, Cameroon. En dan ziet hij dus, the coolest man you've ever seen. The commentator says his name is Thomas Nkono. There's a corner for Argentina and Thomas runs out into the crowd and punches the ball 30 yards in the air. This is the moment that you know what you want to do with your life. You do not want to be simply a goalkeeper. You want to be this kind of goalkeeper. You That's want shit. To be wild, courageous and free. De keeper van Cameroen is dus zijn. Hij zit dus thuis. Soort van. Het is warm en ze hebben dus de deuren dicht gedaan om het een beetje koel te houden. Zijn oma is in de keuken eten aan het maken. Hij is alleen. Hij kijkt die wedstrijd en hij raakt dus helemaal begeisterd van wat hij ziet. En hij ziet daar dus Thomas Nkono, een keeper helemaal in lange mouwen, lange broek, ondanks dat het heel warm is, 1990. En hij denkt, dit is het. Vervolgens, hij slurpt die hele wedstrijd op, rent naar buiten, komt twee andere jongetjes tegen, die ook die wedstrijd hebben gezien en helemaal loco zijn van Cameroen. Nou, super vet.
Gruwelijk.
Deze brief gaat nog door. Het gaat over zijn ziel. Vervolgens een ander belangrijk moment is, zegt hij, ja, je loopt op een gegeven moment op, weet ik voor hoeveel jaren leeftijd, loop je langs een museum. En hij zegt, en je gaat daar naar binnen. En dat wordt daarna het belangrijkste moment in je leven. Hij ziet daar een schilderij van Chagall. En daar raakt hij ook dus helemaal door begeisterd. The Walk en heet het. En daar komt hij dus achter wie die is. Dat hij niet alleen maar een voetballer is, maar ook een mens met een ziel. En dat moment verandert dus zijn leven. En hij schrijft dus dat hij op deze manier uit zijn depressie is gekomen. Uit zijn oogkleppen heeft afgedaan en gezien van, oh ja, er is meer dan voetbal. Er is meer dan dan het geld en de roem en alles wat erbij komt kijken.
Maar dus een keeper van Cameroen en een kunstwerk van Chagall.
Die hebben het voor hem, ja. Ja,
die dat heb ik niet gedacht.
Nee, dat had ik ook niet gedacht.
Ik ook echt totaal niet. Dus
heb je nu een hernieuwde bewondering voor Buffon gekregen, nu je dit weet?
Zeker, zeker. Ik heb Ik heb deze brief echt met buitengewoon veel bewondering gelezen. Ik vond hem al gewoon wel heel vet. Maar dit is echt, dit is een ander niveau. Echt heel vet.
Ja, echt gruwelijk. En ja, ik vond hem, hij heeft een geweldige uitstraling. En ik vind het ook heel vet dat hij zo lang doorgaat. En dat ook echt met volle overgave doet. Ik durf het echt bijna niet meer te zeggen. Ik weet dat het vroeger in de kerk is. Maar ik heb dus altijd het gevoel gehad dat hij als keeper dus een klein beetje overschat was. Wat ik ook heel erg met Casillas heb.
Ja, bij Casillas kan ik je volgen. Bij Buffon niet. Ik heb namelijk, ben ook best wel veel van die filmpjes. Natuurlijk, dat zijn filmpjes, maar er zitten een paar reddingen bij, jongen. En ja, ik heb hem vooral ook heel weinig zien blunderen. En hij straalt een soort rust uit. Ik denk dat als verdediger dat het heerlijk was om hem achter je te hebben.
Ja, ik denk ook, want ik dacht al, jij gaat zoiets zeggen. maar is het ook niet inderdaad niet dat hij nou de ene zweefduik naar de andere doet, maar gewoon het gebrek aan geblunder, gewoon de betrouwbaarheid dat hij daarom zo goed is.
Ja.
Eigenlijk wat Casillas misschien ook wel heeft. Ik ben dus niet naar de mooiste reddingen gaan zoeken, maar ik ben naar de grootste blunders van Buffon gaan zoeken. Ja, er zijn wat bloggerige, schokkerige YouTube-filmpjes te vinden van als hij nog een heel klein pikkie bij Parma onder de lat staat. Voor de rest nauwelijks.
Ja? Ja, nou ja, dat zegt wel genoeg, lijkt mij.
Dan heb je me misschien nog niet helemaal overtuigd, maar toch wel een klein beetje.
Kijk, in dat geval raad ik je aan om gewoon vooral die brief te lezen.
Die brief hebben.
Daarna is het gewoon... Ja, is het gewoon één rechte lijn naar adoratie?
Ga ik doen.
Misschien ook een schilderijtje van Chagall erbij? Of wat,
ik zat het al gelijk op te zoeken toen je het vertelde. En die keeper ook. Nou, ja. Dat zijn wel twee mooie inspiratiebronnen om te hebben.
Ja,
die hangen heel boven mijn bed.
Ja. Echt heel goed.
Goed, voor Buffon stond natuurlijk ook niet niks.
Nee, Fabio Cannavaro. En dat is toch nog steeds altijd de verdediger waarmee je vergeleken wordt als je een kleine verdediger bent.
Ja.
Want hij is de man waardoor je als 1,70 meter lange centrale verdediger niet hoeft te schamen. Hij liet zien dat het kon. En hij was ietsje langer dan wel 1,75, maar dat is voor een centrale verdediger natuurlijk alsnog heel klein. Geboren in Napels, maar groot geworden bij Parma. Later natuurlijk ook nog bij Juve en Real. Het moment voor mij wat Cannavaro het meest typeert is op het WK 2006... Hij was de captain. Hij won volgens mij dat jaar ook de gouden bal. Ook als de laatste verdediger ooit die hem gewonnen heeft. Echt de leider van het elftal. Het staat 1-0 in de halve finale tegen Duitsland. En hij wint een kopduel van Per Mertesacker.
Ja.
Van die 20 centimeter groter is. Zet gelijk druk op Podolski, want die bal valt best wel verder uit. Hij sprint naar Podolski toe, verovert daar weer de bal. Geeft hem mee aan Totti. Die stuurt Gilardino weg, die op zijn beurt Del Piero wegsteekt. En die maakt hem echt schitterend af. 2-0, finale is gehaald. Maar dat is wat Cannavaro in één actie is eigenlijk. Gewoon onoverzettelijkheid. Goed inschatten van situaties. Met die 1,75 dus gewoon in staat zijn om kopduels te winnen van Per Mertesacker.
Ja, dat is wel
echt
bijzonder.
Het is voor mij gewoon wel een van de verdedigers waar ik gewoon nog steeds meteen aan denk als je het over het vak verdedigen hebt. En ik vind het gewoon zo vet dat hij nog steeds gewoon elke kleine verdediger is gewoon dat kan door Cannavaro.
Ja, ik.
Of hebben jullie dat minder?
Nou ja, ik had dus wat jij met Buffon hebt en met Casillas van was het niet een beetje overschat. Dat heb ik altijd een beetje bij Cannavaro. Ik weet niet waarom, maar ik vond hem in mijn hoofd was zijn draaicirkel vrij groot.
Dus, vrij groot voor een kleine man.
Ja, gewoon het duurde vrij lang voordat hij was omgedraaid. Beetje, een type kleine vrachtwagen. En ja, ik weet nog dat hij dus die gouden bal kreeg. En dat ik echt teleurgesteld was. Dat ik dacht, waarom nou weer deze man?
Maar ik vond het wel echt vet.
Ja?
Ja.
Ja, achteraf gezien ook wel vet natuurlijk, omdat weinig tot nooit een verdediger wint. Maar ja, ik weet nog dat ik dat toen dacht. En dacht, er zijn echt wel heel veel vettere spelers op dit moment dan Cannavaro.
Jij, Jas?
Jas, jij moet het beslissen nu.
Ja, ik ga dan toch hierin met Daan mee. Voor mij staat hij ook wel voor een soort pure verdedigende kwaliteit. Ik zie het niet heel erg voor me of zo. Wat hij nou... Die acties zie ik niet ervoor. Maar wel inderdaad dat hij opeens die gouden bal won. Dat ik dacht, hij is dus echt heel goed. Ofwel, daar werd hij wel een soort synoniem met gewoon verdedigerskwaliteit.
Ja, en het heeft gewoon volgens mij echt deuren geopend. Dat je als klein jochie gewoon ook dacht van oké, ik kan dit ook worden. Een kleine verdediger.
Wie zijn voorbeelden volgens jou die in zijn voetsporen zijn getreden?
Nou, ik heb het nu bijvoorbeeld heel erg met Jurrien Timber.
Ja.
Dat ik denk, iedereen kan wel zeggen dat hij te klein is. Het zal maar wel, maar dat maakt dus niet per se uit.
En Martinez natuurlijk.
Ja, eigenlijk ook. Naast elkaar in het centrum.
Het is wel lekker meteen die twee centrale verdedigers van Ajax zeggen.
Ja, kan eigenlijk niemand anders bedenken. Nee.
Naast hem stond Zenzini.
Ja, en dat is toch wel... Ik raakte wel heel erg gecharmeerd van Zenzini. Er is niet zoveel over hem te vinden, maar dit is toch wel... zwaar ondergewaardeerde voetballer. had als bijnaam Boquita, het mondje. Kan niet iets vinden behalve dan de foto's van hem. En ja, het is een Argentijn, zo'n blonde Argentijn. Maar hij heeft een mond. Die loopt van zijn ene oor naar zijn andere oor. Het is echt een soort Mick Jagger look. Dus ik kan me niet anders voorstellen dat hij gewoon Boquita heet vanwege zijn enorme mond.
Ja,
moet wel.
Ja.
Maar een hele veelzijdige, grote, sterke, intelligente, betrouwbare centrale verdediger. Maar kon dus ook als nummer 6 of als back of was super veelzijdig. Aanvoerder van dit team ook. Drijvende kracht. Werd ook gezien als een van de beste spelers, verdedigers in de jaren 90. Kwam van Newell's Old Boys via Udinese naar Parma. En ging na dit seizoen via Lazio terug naar Udinese. Waar hij doorvoetbalde tot zijn 40ste. Kreeg de bijnaam Nonno, opa of Nestor. Vanwege die leeftijd. En werd daarmee de oudste buitenlandse speler in de Serie A.
Vet.
Mooie verdediger. En ook echt een kop van een verdediger.
Ja.
Toch?
Een mond van een verdediger.
Dit had geen linksbuiten kunnen zijn.
Ik vind Newell's Old Boys. Altijd als ik die naam hoor, dan krijg ik ook gelijk zo'n beetje zo'n Parma gevoel bij. Van wat is dat voor club?
Ja,
dat
mooie shirt.
Moet ook een keer gaan uitzoeken.
Messi komt er vandaan natuurlijk.
Ja.
Bielsa ook, toch?
Ja.
Zou goed kunnen, ja. Dan gaan we door met de verdediging. Lilian Thuram. En volgens mij heb ik dat eerder ook al gezegd in een van onze afleveringen waar we hem ook besproken hebben. Dat ik ook voor Thuram echt een zwak heb. Ook als zo'n pure verdediger. Snel, sterk, wendbaar. Ook echt een goede verdedigerskop, vind ik.
Het is belangrijk, hè? Ja. Dat je als verdediger...
Nou, toch wel een beetje.
Uitstraling.
Ja, als we dan toch over centrale verdedigers van Ajax hebben, Per Schuurs, dan denk je, ja...
Gaat het dus nooit,
nee.
Gaat het nooit worden.
Nee.
Nee, dat, ja.
Het is gewoon niet de uitstraling.
Nee, en dat probleem had Thuram zeker niet. Die straalde in alles uit dat er niks te halen valt. En ook al zo'n mooie carrière gehad. Monaco, Parma, Juve, Barcelona. Echt een heerlijk rijtje clubs, vind ik dat. En als Barca-fan weet ik ook nog wel dat ik het echt geweldig vond dat hij kwam. Ik hoopte dat hij, dat daardoor bijvoorbeeld Piqué niet meer hoefde te spelen. Dat gebeurde helaas te weinig. En ik moet altijd denken aan die 2 goals voor Frankrijk op het WK in 98. Dat hij als back 2 keer naar binnen snijdt en geloof ik met zijn verkeerde been zelfs afwerkt.
Wat was zijn beste positie volgens jou?
Ja, ik denk toch wel centrale verdediger.
Ja,
ik denk het wel.
Hij heeft ook rechtsback veel gespeeld. Precies. Linksback ook wel.
Ja, hij was in die zin veelzijdig. En hij kon het alle drie ook wel goed. Maar als je als verdediger centraal kan spelen... Ja, dan moet je je niet laten misbruiken als back eigenlijk, vind ik. dat vind ik gewoon. Dat hoort niet.
Misbruik als back.
Ja, dan zeg je gewoon nee.
Nee, liever niet.
Oh, nee, ik doe niet mee vandaag.
Ik sta gewoon centraal.
Ja.
En je zoekt maar een andere bek.
Ik heb bij heel veel spelers dat als je aan ze denkt... dat je ze meteen in een shirt ziet van een team. Dat je denkt van, oh ja, daar horen ze.
Ja.
Daar zijn ze synoniem mee geworden. Maar dat heb ik niet bij Thuram. Ik zie hem eigenlijk meteen in vrije tijdskleding. Met die bril. Hij heeft zo'n mooie zwarte bril. En dan een zwarte kooltrui aan of zo.
Ja. Ja.
Hij is de politiek ingegaan.
Ja, een intellectuele uitstraling... ik weet het. Moet daar
is hij
niet,
de politiek
niet aan.
Zeker. In Frankrijk.
Ik dacht dat hij ook nog technisch directeur was geworden, toch?
Nee, dat is Abidal.
Ah, het is Abidal natuurlijk.
Daarmee in de war.
Ja.
En wat ik trouwens ook nog wel heel vet vond, is dat dus Buffon, Cannavaro en Thuram later ook weer samen speelden bij Juve. Dus die waren bij Parma, vormden die een verdediging en bij Juve weer.
Ja.
Heel vet.
Heel vet.
Bij wie, welk shirt zie jij dan als je aan Thuram denkt, Jonne?
Ja, toch Barça gewoon. Ja, nog dat beetje wijdig. Een beetje wijd shirt, wapperend. En gaan. Nee, eigenlijk gelijk Barça.
Kan?
Ja, er is geen goed antwoord of zo. Het is gewoon waar jij aan
denkt. Ben ik geslaagd?
Ja, je hebt het goed.
Nee,
vijf punten.
Ja, en dan Veron toch wel?
Dan gaan we het aan. Fiore en Fouser, die spelen er ook. Maar die skippen voor het gemak even. En voor de tijd vooral.
Ja,
Juan Sebastián Verón. Bij hem moet ik altijd gelijk denken aan Juan Román Riquelme. Ik denk ook gewoon door die driedubbele naam. Dat voor mijn gevoel gewoon één speler. Terwijl ik weet ook wel dat het best wel andere types waren. Maar die vallen zo samen met elkaar.
Een beetje zoals Henk Vos en Ricky Hogendorp.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zoals in onze vorige aflevering we erachter kwamen dat er gewoon een Nederlandse spits was, die eigenlijk één en dezelfde man is. Heb ik dat ook een beetje bij Veyron en Riquelme. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik Veyron zijn uitstraling wel echt mega vind. Gewoon met die, ja, die lage schemeschermers. Ik denk dat hij een van de eerste was die dat echt deed. Die schemeschermers heel laag met die afgezakte kousen, zo een beetje erop vallend. Vaak een witte band om zijn knie, alsof hij een jochie van 13 is dat nog groeipijnen heeft. En dan dat, ja, dat vieze, maar dat tegelijkertijd vieze, ook lekkere ringbaardje.
Ja,
en die mooie kale echt kop met die ronde oorbel. Oh,
ja. Maar die heeft hij ook, dat ringbaardje en die kale kop heeft hij ook 20 jaar lang gerokt.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Dat was zijn stijl en daar reek je niet vanaf.
Nee, daar heeft hij ook gewoon wel een soort trend mee gezet.
Echt geweldig.
In de Berghain.
Ja, ja,
zou ook zo.
Daar liep iedereen zo rond.
Misschien loopt hij er ook wel rond, gewoon.
Het zou me niet verbazen.
Hij zou niet er misstaan.
Hij zou er zeker niet misstaan.
Maar waaruit nog blijkt, vind ik dat hij echt een goede stijl, een goede smaak had aan zijn rugnummers. Want ik vind dat echt een heerlijk lijstje. Bij Parma speelde hij met nummer 11. Bij Lazio met nummer 23. Dat vind ik op een of andere manier ook heel goed bij hem passen. Bij Menu dan nummer 4. Als middenvelders met een laag nummer spelen, ja, dat moet je wel echt kunnen dragen. Zidane kon dat met 5. Veyron kon dat ook echt met 4. Fabregas kon dat ook met nummer 4. Bij Chelsea nummer 20. Vind ik ook een heel mooi nummer als je een wisselspeler bent. Inter kwam hij even Johan met nummer 14. En dan sloot hij af Estudiantes nummer 11. Echt een heel mooi rijtje rugnummers.
Heel raar.
En op een of andere manier vind ik ze gewoon allemaal, juist ook per club, goed bij hem passen.
Ik weet niet, ik vind...
Maar dat kan een soort van...
Ik vind het Chelsea, de 20 bij Chelsea, vind ik... Ja, die vind ik het opvallendst uit deze...
Die valt een beetje uit de toon in jouw ogen.
Ja, maar daarom dan ook wel weer juist wel vet.
Ja.
je wil het niet, maar je moet toegeven dat je het met hem eens bent.
Het is, ik zie het hier zo staan en ik, ja, oké. Okay, ja.
Het klopt gewoon.
Logisch.
Het klopt echt. In mijn hoofd klopt dit echt.
Het voelt een beetje als zo'n... je hebt toch van die IQ-testen.
Ja.
Dat je zo'n rijtje moet aanvullen. En dan van, wat is het volgende nummer? En hier die 20 klopt wel, ja. Zou je wel invullen.
Ja, en ik vond het echt een... qua uitstraling echt een superspeler. En ja, qua kwaliteiten eigenlijk ook wel. Hij had een irritant goed afstandsschot.
dit zou jij toch niet moeten kunnen
waarderen. Nee, maar hij kon het echt goed.
Hij schoot ook van ver.
Curven en strepen. Dit moet jij ook mooi vinden, jongen. Hij had wat ik de mooiste soortvrije trap vind, had hij in zijn arsenaal. Dat je hem in zijn geval dus met rechts, vanaf rechts...
In de verre.
Links, zeg maar, hoog in het goal krijgen. Dus dan moet hij over de muur...
Afdraaien
over de keeper. Ja. Dat kon hij.
Zo lekker, echt, omdat de keeper daar zo vaak op stapt.
Ja,
dan voor die korte
zo boek. Mooi.
Ja. Maar het is waar wat je zegt van het afstandsschot. Want ik volg Veyron op Instagram.
Leuk.
Volgt hij jou ook?
Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Maar wij hebben namelijk ooit een like van hem gehad.
Dat meen je niet.
Oh ja, dat klopt. Ja.
Nou, tenminste, met Studio Jaxie, wat Daan en ik dus ook maken. Wat gewoon een heel obscuur Amsterdams klein zelfgemaakt hobbyprogramma is.
Nou, jullie waren erg
inmiddels
goed
water.
Inmiddels
ik wou het zeggen.
Hij was er vroeg bij, een early adapter.
Trendsetter misschien wel.
Likte onze post opeens, terwijl wij hem helemaal niet hadden getagd of zo. Hij had ons gewoon een like gegeven. En toen ben ik dat account gaan volgen. Ik dacht, ja, dat kan toch niet de echte Veyron zijn? Maar dat is de echte Veyron.
Wat vet zeg.
Die heeft ooit een foto geliked. Daarna hebben we natuurlijk eindeloos geprobeerd hem uit te nodigen.
Ja, ja, ja.
Berichten gestuurd, getagd, gedaan. Nooit meer iets van hem gehoord. Maar ik volg hem dus sindsdien nog steeds met veel plezier. En hij post veel beelden van zichzelf.
En terecht.
Als
je er zo goed uitziet.
Het zijn meestal allemaal afstandsschoten. En elke keer denk ik toch, jezus, heeft hij er toch een boel in geschoten van afstand.
Ja. En dan moet ik ook nog even voor de volledigheid... twee dingen die ik tegenkwam in het kijken van filmpjes van Veyron. Een assist op Beckham. Bij Menu dus, een van de weinige dingen die hij daar goed heeft gedaan. Een soort van lage crosspass assist. Die Beckham vervolgens afmaakt met een stift. Echt heel mooi. En ook een ongelooflijke goal tegen Feyenoord toen hij bij Lazio speelde. Een soort van 1-2 door het centrum. Die met zijn hak soort van vallend over de keeper heen loopt.
Ja, die bal komt hoog en het lijkt alsof hij hem aan wil nemen. Nog net met een uiterste poging. Ja. Maar in plaats van dat hij hem controleert, ploft hij eigenlijk over de keeper heen in de verre hoek.
Je ziet Paul Bosveld balen.
Zo zie ik Paul Bosveld eigenlijk wel het liefst.
Echt schitterend.
Nou, en dan nog even over die bijnaam. Want hij kwam uit een echte voetbalfamilie. Zijn oom speelde bij Sheffield Wednesday. En zijn vader was een grote speler bij Estudiantes. Zijn vader had als bijnaam La Bruja, de heks. En daardoor kwam Veron aan zijn bijnaam La Brujita, de kleine heks. Waarom die vader dan de heks heette, kon ik nergens vinden. Ik zag wel een paar tekeningen van hem. Tenminste, ik zag foto's van hem. Daar leek het gewoon op een gewone voetballer.
Niet een heks.
En er werd een beetje een karikatuur van hem getekend op voetbalplaatjes. En daarop werd zijn neus een beetje vergroot en leek hij een beetje op een heks misschien. Maar verder dan dat kwam ik niet.
Lekker. Weer productief dagje vandaag.
Ja, ja, omdat ik dit hele, deze hele podcast zit voor te bereiden. ik wilde tot de bodem toe uitzoeken.
La Brujita.
Dan komen we al in de spits aan.
Ja.
En dat is een heerlijke trio eigenlijk. Want naast Asprilla en Crespo, daar komen we straks nog op, stond ook Enrico Chiesa, de vader van Federico, die nu bij Juve speelt. Was in die tijd een van de belangrijkste spelers van Parma. Heel smal, kleine, tengere spits, maar heel behendig, snel, goed schot. En wat heeft bij een enorme lijst aan clubs gespeeld. Scoorde ook overal. Deed ook echt niet onder voor zijn zoon Federico, die nu furore maakt. Maar had gewoon pech om in de gouden dagen van Italiaans voetbal te spelen. Hij brak nooit echt door naar de absolute top. Omdat er altijd mensen als Van Basten, Batistuta, Zamorano, Ronaldo, Fieri, Shevchenko, Inzaghi, et cetera, bij die grote profclubs speelden. En er was wel eens sprake van, maar hij brak nooit echt door. Speelde bij allerlei clubs van Sampdoria, Modena, Cremonense en nog veel meer. Maar echt in vorm kwam hij dus hier in dit team van Parma. Waar hij een geweldige duo maakte met Crespo. Allebei een beetje zwervende, atypische spitsen. Waren overal en nergens. Maar schoten in hun eerste seizoen samen 34 goals binnen. En na al die geweldige jaren bij Parma kwam dan eindelijk een stap toch ietsjes hogerop naar het Fiorentina van Batigol. Die wilde een beetje weg bij Fiorentina, maar de club deed er alles aan om te laten blijven. Die zei, oké, nou, we gaan allemaal spelers halen voor je. Die zetten we om je heen. Batistuta wilde per se dat Chiesa kwam. Die kwam en Batistuta bleef. Alleen Chiesa raakte geblesseerd. En Batistuta, ja, zoals we weten, ook steeds meer en meer geblesseerd. En ging alsnog naar Roma. Daar weten we alles van. Daar hebben we een mooie aflevering over gemaakt.
Ja, tot die goal.
En Chiesa, ja, kwam nooit echt meer in de top. Speelde nog bij een enorme lijst kleine teams. Maar scoorde altijd en overal.
Schitterend.
Ja, en Batistuta, heeft hij nou over Chiesa gezegd dat het de beste was met wie hij samenspeelde? Of was dat andersom?
Nee, andersom.
Ah, oké. Okay. Ja,
nee, dat
ik dacht al even. Want dat,
nee, Chiesa was totaal idolaat van Batistuta. En was heel blij dat hij een seizoen naast hem mocht spelen. Is natuurlijk ook wel gebeurd, maar veel te weinig.
Ja, vet.
Dan Asprilla. We hadden het er al over.
Ja.
Bijnaam Il Pulpo, de octopus. Omdat zijn benen overal waren en je geen idee had wat hij ging doen.
Ja, dat is toch goed.
Ja, die aflevering van bijnamen komt echt steeds dichterbij.
Ja, ja, ja.
Ik denk echt dat we dan gewoon een uur lang gewoon de naam van de speler noemen met de bijnaam erachteraan. En dan gewoon een hele lijst, de een na de ander, gewoon een uur lang.
Dat denk ik ook.
Dat zou wel echt vet zijn, ja.
Ik denk goed dat idee. Ik het ook uren kan aanhoren.
Ja.
Pure spits, aanvallende middenvelder, speelden we in Colombia bij Atletico Nacional. En werd gezien als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika. Scoorde in 2 seizoenen 40 keer. Stond ook bekend om veel mooie goals te maken. Parma troefde alle grote clubs af en tekende Fastino. In zijn eerste seizoen, het klikte meteen. Scoorde bijvoorbeeld een vrije trap van 30 meter. Zo'n mooie goal waar hij bekend om stond. Tegen het AC Milan van Capello. Dat tot dan toe 58 wedstrijden op rij ongeslagen was.
Insane.
En die vrije trap was de 1-0. En daar bleef het bij. Dus hij beëindigde die reeks.
Vet.
Speelde dus vanaf 92 bij Parma. Maar had een uitstapje van 96 tot 98 naar Newcastle.
daar ken ik hem van.
Newcastle, ja. Waar Shearer de grote man was.
Was hij groot fan van, hè?
Daar was hij waanzinnig groot fan van.
Echt goed.
Newcastle stond op dat moment ruim eerste. Leek met gemak af te stevenen op de titel. En in de winter moest het worden versterkt. Hij werd gehaald, Asprilla. Kwam in de sneeuw aan in dat hele... Ja,
gare Newcastle.
Engelse, Britse Newcastle in een bontjas in de sneeuw. Had nog nooit sneeuw gezien. En die jas en die foto van hoe hij daar aankomt... die zijn echt iconisch geworden in Newcastle. De jas is 2 jaar geleden voor een goed doel... Geveild. Aan een dame die groot fan van hem was. Hij kwam hem toen ook persoonlijk brengen. Jee. Ook prachtige foto's.
Wat goed.
Maar hij kwam aan in Newcastle. Had nog nooit sneeuw gezien. Was vrij ontspannen. 24 uur nadat hij geland was... nam hij een glas wijn voor de aftrap van een wedstrijd... die hij dacht niet te gaan spelen. Maar werd opeens toch door een blessure erin gezet. Het stonden 2-1 achter. Gaf meteen 2 assists en ze wonnen 3-2. Maar hij is niet geheel onomstreden in Newcastle. Hij wordt enorm geliefd door zijn uitspattingen, maar ook toch een beetje capsones. Hij kreeg het een beetje met Kevin Keegan, de trainer, aan de stok. Zo was er een keer een tirade van Keegan na een verloren wedstrijd, waar hij gewoon opstond, zijn kleren aandeed en blijkbaar achterop een motor sprong. Blijkbaar was er een heel grote verkeersopstopping en wilde hij gewoon weg. Sprong achter op die motor en zo reden ze samen door dat drukke verkeer heen weg.
Ik heb trouwens hier inmiddels een plaatje voor me van de vrouw die de bontjas heeft gekocht. Ik snap wel enigszins waarom Fausto hem zelf is gaan brengen.
Ook mooi dat zij die jas aan heeft op de foto. Ja, en dat hij er een beetje naast staat.
Hij lijkt het ook wel koud te hebben. Hij heeft er stevig vastgepakt.
Maar hij stond toch wel een beetje bekend om zijn humor. Blijkbaar altijd aan het lachen en grappen maken. Droeg vaak Mickey Mouse en Donald Duck shirts. Wat door iedereen behoorlijk bijzonder werd gevonden.
Het is de 90's, hè? Kon allemaal.
Er zijn allemaal, er zijn heel veel anekdotes. Maar eigenlijk altijd dingen als dat de trainer een heel positiespel had klaargelegd. Pionnen, lijnen uitgezet, ballen neergelegd. Iedereen stond klaar om dat te gaan spelen. Hij kwam aangeschokt als laatste met zijn sokken op zijn enkels. En terwijl hij dus naar die groep wachtende spelers liep... ging hij dan een beetje met die ballen kloten en die plaatjes. Maar iedereen vond dat ook wel prima. En het schijnt ook dat hij een tolk had, omdat hij geen Engels sprak. Maar blijkbaar donders goed Engels verstond. Maar het wel handig vond om te doen alsof. En in die tijd in Newcastle had je 2 beroemde nachtclubs. Legends en Julie's. En Asprilla was, zoals gezegd, helemaal idolaat van Shearer. Liep altijd naast hem, zat naast hem. Ging dan ook de hele tijd aan Shearer zitten. Aan zijn haar aaien. Een arm om ze heen. Over zijn benen aaien. Er zijn een heleboel foto's dat ze met z'n tweeën... op de training een beetje zo aan het dollen zijn. En alleen maar aan het lachen. En blijkbaar werd dat echt een beetje een running gag. En mensen dachten dat hij nog steeds niet zo goed Engels kon. Dus ze zaten hem dan een beetje te pesten. En dan gingen ze zeggen van, ja, die Shearer die is echt goed, hè, Fausto. Shearer is echt een legend. Waarop Faustino opeens opkeek en in het Engels zei... Me no legends tonight. Me at Julie's. Hij had het allemaal donders goed in de gaten.
Goed.
Kwam na die 2 jaar terug bij Parma. Won in dit seizoen dus de UEFA Cup. Maar werd nooit meer echt zo goed. Vertrokken naar Zuid-Amerika. Waar hij in Brazilië, Mexico en Colombia speelde.
Vet. Ja, echt een schitterende speler.
Ja, en dus inderdaad, elke foto die je van hem ziet op internet is gewoon schitterend.
Ja.
Is cult.
Ja.
We zullen er zeker ook 1 of 2 delen op Instagram als jullie dit geluisterd hebben.
In Newcastle wordt hij dus ook wel echt als echte cult gezien. Hij heeft er maar 1,5 jaar gevoetbald, maar is zo'n soort parel uit die geschiedenis. Ja, zoals gezegd, niet helemaal onomstreden, want dat team dat deed het dus heel goed... kwamen versterkingen bij in de winter en ze verspeelden 11 punten voorsprong. En op het laatste moment verspeelden ze toch de titel aan United. Wordt wel gezegd dat het een beetje door hem kwam. Omdat hij met die rare fratsen zorgde dat het teamgevoel een beetje wegging. Wordt door de spelers zelf wel weerlegd. Maar helemaal goed zat het ook niet.
Ja, zonde. Maar wel, ja.
Wel een mooi verhaal.
Ja, sowieso een schitterend verhaal. En ja, het kan natuurlijk wel, hè. Dat als je lekker zo in zo'n streak zit. En je hebt die 11 punten. Waar, ja, ik snap ergens wel dat je zegt. Als je zo'n speler als hij binnen kan halen, dan doe je dat. Aan de andere kant, ja. Het is natuurlijk ook gewoon een reden dat het goed loopt. En ja, misschien moesten ze dan toch gaan wisselen of iets dergelijks. Ik weet het niet. Maar als je hem binnenhaalt, ja, zo'n vette gast en zo'n goede speler. Dat kan toch eigenlijk alleen maar genieten zijn.
Ja, dat was het zeker. Ja. Ja.
En dan als laatste toch nog even Crespo.
Ja, moeten we toch...
Crespo.
De krul.
Ja. De krul?
Ja, volgens mij betekent dat het. Maar kan me vergissen. Ja.
Ah, ik dacht dat ze bijna...
Althans, ja, door die mooie krullende maat van hem. Ja, ook gekund.
Een vriend van mij die was op de middelbare school groot fan van Crespo. En die ging ook op feest verkleed als Crespo. En hij had zelf krullen, maar hij beweerde dus altijd, maar dat kan natuurlijk gewoon. Dit was, begin internettijdperk. Hij beweerde dus dat Crespo de krul betekende. Dus ik weet eigenlijk niet eens of het echt zo is.
We gaan het gewoon checken.
Nee, ik heb het gewoon altijd voor waar aangenomen.
Ja, ik moet bij Crespo altijd aan een kopbal denken. Tuurlijk. Die ooit heeft. Maar hij maakte een keer een kopbal tegen Ajax die heel mooi was. Ja. Maar er is een kopbal, en ik kon het nergens terugvinden in alle compilaties. Een vrij vroege voorzet vanaf rechts. En hij staat samen met een verdediger een beetje bij de tweede paal. Voor de rest is er niemand in het strafschopgebied. Hij moet een beetje dat duel uitvechten met die verdediger. En in een soort sprong kopt hij die bal tegendraads met effect om de keeper heen in de verre hoek. Zie je het voor je? Dus de bal komt van rechts en hij kopt hem. Hij staat dus eigenlijk een beetje links van het goal. En kopt hem terug tegendraads met links effect om de keeper heen. Ja, ik weet nog steeds niet hoe je dat doet.
Maar dat hij met een stuit zo er...
Nou, niet in de stuit. Hij komt echt met een curve van zijn hoofd af. Het is ongelooflijk. Wow. Maar die kon ik dus nergens terugvinden. Maar daar moet ik altijd meteen aan denken. En natuurlijk die prachtige goal in de Champions League finale tegen Liverpool.
Moet ik ook altijd meteen aan denken.
Waarin hij eigenlijk helemaal niet schiet. Hij komt zo mooi uit met zijn pas. Dat hij eigenlijk in zijn loop volgens mij die...
Ja, in zijn loop kan hij zijn voet onder die bal zetten, waardoor hij met een soort van tegeneffect zo over Dudek heen curft.
Ja.
En daar zie je dat effect heel mooi als die bal zo stuitert. Echt schitterend. Het mooiste kleine stiftje wat ik ooit heb gezien, denk ik. Ja, echt heel mooi. Ja. Ja, en dus ook toch wel een hele mooie carrière gehad. Want hij kwam vanuit River Plate naar Parma. En speelde daarna nog voor Lazio, Inter, Chelsea, Milan, weer Inter, Genoa. En sloot dus ook, net als Buffon, zijn carrière weer af bij Parma. Volgens mij heeft die club toch echt wel een warme plek in de harten van die spelers veroverd. Want toch opvallend vaak dat ze weer terugkeren naar Parma.
Hij werd dan ook het cadeau van Argentinië aan Italië genoemd. Omdat hij bij al die grote Italiaanse clubs heeft gespeeld. En een enorme voorliefde had voor Italië. Omdat hij als klein jongetje natuurlijk de grote Maradona in Napoli zag spelen. En dacht, daar moet ik heen.
Mooi. Ja, en hij heeft het in Italië ook zeker wel waargemaakt. Ook al had hij bij Parma in het begin nog best wel wat aanpassingsproblemen. In de eerste 6 maanden scoorde hij namelijk maar 1 keer. Ancelotti hield vertrouwen in hem en uiteindelijk kwam het wel goed. Scoorde hij nog 12 keer, kwam hij toch op een respectabel aantal uit. En in de seizoenen daarna bij Parma scoorde hij zo'n 80 keer uiteindelijk. En Lazio kocht hem, wat toen trouwens ook echt een geweldig team was, kocht hem voor 35 miljoen van Parma. En daarmee was Crespo voor 11 dagen de duurste voetballer ter wereld. Maar toen vond er een andere transfer plaats. Weten jullie wie...
Welk jaar?
Dit was eind jaren 90 dan.
Ik heb het gelezen. Maar
begin jaren 2000.
Figo?
Ja, dat is hem.
Ja? Ja. Lekker.
Zo punten scoren, jongen.
Dat is lekker. Ben ik content mee.
Ja, dus 11 dagen later was Figo opeens de duurste speler ter wereld.
Ja.
Ja, die kop je heel aardig in. Had ik toch niet verwacht. Ik was er zelf namelijk niet op gekomen.
Ja, ik moest eens aan een varkenskop denken.
Ah ja.
Maar,
ja, dan ben je er al, ja.
Nee, ja, dat was natuurlijk gewoon het begin van de Galacticos.
Maar hoe goed was Crespo eigenlijk?
Ja, ik was nooit een fan. Maar dat is een beetje raar.
Ja, ik dus ook niet, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ik vond het op een bepaalde manier een best beperkte spits. Hij is heel goed in de lucht, vond ik. Maar ja, als je dan dat stiftje ziet, dan denk je, ja, beperkt kan je hem niet noemen. Ik vond het een killer, een afmaker. Maar ik had niet het idee dat je nou heel erg lekker met hem kon voetballen of zo. Maar ja, dat is misschien ook gewoon wel weer onze, of mijn beperkte blik op wat een spits moet zijn. Maar het is wel vaak Italiaanse spitsen. Of spitsen die in Italië op handen en voeten worden gedragen. Omdat ze gewoon altijd scoren en altijd leveren.
In mijn belevenis is hij ook die spits.
Ja, dus het is dus gewoon de intikker. Maar ja, ook de killer voor de goal. En gewoon sterk in de lucht, weet je wel. Dus inderdaad, aan een halve kans genoeg. Maar om echt fan van iemand te worden, dan daar heb ik toch meer voor nodig of zo.
Ja, of je moet dat echt cultiveren, zoals Inzaghi.
Ja, Inzaghi, ja, klopt.
Maar het viel mij wel op toen ik die beelden zag van Crespo bij Parma, dat ik hem heel bedrijvig vond. Veel in beweging.
Ja, maar zo herinner ik
me. Andere plekken dan per se de 16 meter. Altijd op zoek naar de bal. En dat beeld had ik nou niet van hem bij Milan. En
op zoek naar de bal, zo herinner ik hem niet. Maar wel op zoek naar de ruimte altijd.
Was ja, maar echt dan achter de verdediging. Ja,
zo'n spits die altijd op het randje speelde. Altijd op buitenspel. Loerend inderdaad op die ene kans. Een beetje zoals je Lacazette eerder omschreef. Zo'n spits vond ik het. En dat is ja echt een 4-4-2 spits. Niet een spits waar ik echt warm van word of zo.
Ja, ik ben het wel met je eens, denk ik. Of zo'n beeld had ik ook wel van hem. Maar ik denk dat we hem daar wel echt tekort mee doen. Want ik vond hem juist heel veelzijdig. Dat hij dat had. Dat lepen, een soort afwachtende van een spits. Dat,
ja.
Maar ook heel technisch, heel elegant. Ook prachtige kleine lopjes, dribbels, passeerbewegingen. En omhalen heb ik. Ik heb me iets van 4-5 goals zien maken uit een omhaal. Afstandsschoten, maar ook dus heel verfijnd en heel precies. En
het kan natuurlijk ook dat een speler in de loop van zijn carrière een klein beetje verandert. Hè? Dat hij in zijn beginjaren dit allemaal was. En later geëvolueerd is tot een echte afmaker. Zou ook nog kunnen. Maar ja, de beelden vielen me echt heel erg mee. Ik zag een ander type spits dan ik in mijn herinnering bedacht had.
Komt denk ik ook door de clubs. Chelsea, Inter, Lazio. Toch een beetje, heb ik altijd op een bepaalde manier een moeizame relatie mee.
Dat snap ik wel.
Het type voetbal of Chelsea natuurlijk het gebrek aan echte. Eigenlijk gewoon het grote geld dat daarmee om de hoek kwam. Inter was in de jaren nul echt zo'n, ja, gewoon zo'n Italiaanse luizenploeg waar je altijd met 1-0 van verloor. Lazio natuurlijk gewoon rechts aanhouden. ik weet niet, misschien dat het daardoor komt. Dat ik daardoor niet de liefde. Want inderdaad, toen ik beelden zo terugkijk, dacht ik van poeh.
Ja, misschien bij Parma wel de beste versie van zichzelf. En dat maakt dit team ook misschien extra nog wel mooi. Wat mooier.
Ja. Ja.
Ze eindigden dit jaar derde in de Serie A. Straatlengte achter Milan. Straatlengte achter Lazio. En kort achter Fiorentina. Ze eindigden vierde dus trouwens, sorry. Wonnen wel de Coppa Italia. Met vooral een leuke dubbele halve finale tegen Inter. Waar toen Taribo West, Diego Simeone, Jorka F, Aaron Winter, Zamorano, Ronaldo, Roberto Baggio speelden. En de finale wonnen ze van Fiorentina. Met onder andere Rui Costa, Toldo en dus Batistuta. En ze wonnen dus ook de UEFA Cup. Via Fenerbahce, Wisla Krakau, Rangers komen ze in de kwartfinale Bordeaux tegen. Waar onder andere Wiltor en Miku speelden. Thuis wint Bordeaux nog, maar in Parma wordt het 6-0. En gaan ze door naar de halve finale waar ze zowel uit als thuis winnen van Atletico Madrid. En dan spelen ze in Moskou de finale tegen Marseille. 3-0 winst. Crespo met een mooie lop over de keeper heen. Wel na een te korte terugspoelbal. Mooie kopbal, de 2-0. En de 3-0 is ook een onwaarschijnlijke goal met een pegel van Chiesa. Echt heel hard die goal in.
Ja, maar vooral de actie die er aan vooraf gaat met Thuram die doorkomt op de rechterkant is waanzinnig mooi.
Ja, daar zag je al een beetje de Thuram van Frankrijk aan de rechterkant. Ja.
Maar ja, dit is dus wel hun grote claim to fame, die UEFA Cup. Want
daarna gaat het mis.
Daarna gaat het toch. Nou, eigenlijk valt het wel mee.
Het ging minder snel mis dan ik gedacht had.
Ja, het gaat bedriegelijk lang goed eigenlijk.
Ja.
Want ze blijven eigenlijk een redelijk constante subtopper in de Serie A te zijn. Seizoen op seizoen worden ze vierde, vijfde, achtste, vijfde, vierde. Gaat eigenlijk
degelijk.
Prima. Alleen aan de achterkant gaat het dus een stuk minder goed. De financiële huishouding klopt uiteraard zoals we gewend zijn van dit soort teams van geen kant. Parma AC, zoals de club op dat moment heet, gaat failliet in 2004 als gevolg van het Parmalat-schandaal. Die hele clan die blijkt het al jaren bij elkaar te liegen en te frauderen.
Ja, en niet voor een paar centen, echt voor volgens mij bijna een miljard of zo was het.
Ja, ze zouden 4,5 miljard euro aan liquide middelen moeten hebben. Maar op een gegeven moment lukte het niet om een lening terug te betalen van 150 miljoen piek. Ja, ja. Toen gingen er wel belletjes rinkelen.
Toen wel. Maar Parmalat ging dus failliet. Parma AC maakte een doorstart als Parma FC. En dat ging eigenlijk ook nog wel oké. Ze behouden hun plek in die subtop. En dat gaat nog een paar jaar goed. Maar het gaat toch eens een tol eisen. Want die eigenaren die wisselen elkaar in rap tempo op. De club wordt voor 1 euro weer doorverkocht aan die. Die steekt er dan weer wat geld in. En dan wordt het weer doorverkocht voor 1 euro aan die. En al dat gewissel van eigenaren, te late betalingen, financiële constructies, kapitaalinjecties, curatoren, puntenaftrek. Die zorg in 2015 dat het echt niet meer gaat. Er is geen geld meer. Spelers zijn al jaren niet een jaar niet betaald. De laatste wedstrijd van het seizoen gaat niet door, want de stewards kunnen niet ingehuurd worden.
Wauw.
Het gaat failliet. Het boek is dicht. Het is echt klaar op, over en uit in 2015. Maar een groep fans en lokale zakenmannen denken toch, nee, we houden het levend. En zet een doorstart in van Parma Calcio, wordt het dan. Ze worden teruggezet naar de Serie D, vierde niveau. En dan gebeurt er eigenlijk iets bijzonders. Doordat die club opeens weer van de fans is en van lokale zakenmannen, komt er een soort nieuwe trots voor die club. Fans gaan massaal de club steunen, kopen meer seizoenskaarten dan ooit. Nevio Scala, de oude coach die helemaal aan het begin van dit verhaal aan de wieg stond van dit Parma, komt terug. En vooral, en dat, ja, daar komt eigenlijk nu het hele verhaal van Parma komt samen in deze ene man. Want alle spelers vertrekken, behalve eentje. Lucarelli, de oude aanvoerder, die zegt, ik blijf met club trouw, no matter what. Ook al ga ik op de vierde niveau spelen, maakt niet uit. Hij blijft en door zijn verdediger en zijn aanvoerderschap en hoe hij die club weer op sleeptouw neemt, krijgt ze maar 17 goals tegen in de Serie D. Ze gaan naar de Serie C zonder een wedstrijd te verliezen. Buiten het veld doet hij ook van alles. Hij rijdt spelers naar trainingen. Hij helpt financieel waar het kan. Hij organiseert van alles. Is inmiddels bijna 40. Zorgt in het laatste seizoen in de Serie C in een bloedstollend spannende promotiecampagne voor promotie. Ze stellen het veilig in de laatste playoff wedstrijd. Ze gaan naar de Serie B. Dan denkt iedereen, nou, nu is dat geluk van dat Parma wel over. Ja, die Serie D, die overleven ze wel. Die Serie C, die hebben ze ook wel overleefd. Maar nu Serie B, dat is gewoon zo'n stugge competitie. Net als de Championship. Dat lukt gewoon niet. Maar Lucarelli staat nog 1 keer op. Doet nog 1 oude truc wat van de oude aanvoerder. Scoort 6 keer in 6 wedstrijden. Terwijl ze er op dat moment niet zo goed voor staan. Ze komen erop en dan op het laatste, weer in de laatste wedstrijd, playoff, lukt het. Schiet hij Parma weer terug naar de Serie A.
Wat vet.
Hij is 41, wordt op de schouders gehezen en stopt die avond met voetballen.
Wauw, wat een verhaal.
Gruwelijk.
Ja. Ja, hij en alles wat je leest hierover, iedereen die wordt geïnterviewd zegt allemaal, het is alles te danken aan deze man, Lucarelli, met zijn onvoorwaardelijke liefde voor deze club.
Wat goed zeg. Schitterend. Heel vet.
Ja, we zitten inmiddels al bijna 1,5 uur. Maar dit was wel, dit moest even verteld worden. Ja.
Dit moet zeker verteld worden. En hebben we het dus nog niet eens over Mutu en Adriano en al die spelers gehad.
Die kwamen daarna nog.
Ja, die kwamen niet na dit verhaal, maar wel na dit succes. Ja. Begin jaren 2000 had je een hele reeks spelers die ook nog bij Parma voetbalden. Maar de echte man van Parma is dus gewoon Lucarelli.
Ja, nummer 6 wordt ook nooit meer gedragen en terecht. Oh, je kan nooit meer in de voetsporen treden van iemand die zo onvoorwaardelijk van zijn club houdt als Lucarelli.
Ja, wauw. Wat een heerlijk verhaal.
Ja, toch? Ja, prachtig. Ja.
Mooi.
Prachtig einde, denk ik ook.
Ja.
Van onze aflevering over Parma. Maar niet voordat we onze nieuwe vrienden van de show noemen en bedanken.
En dat gaan we zeker doen.
Ja, want er zit een hele... Nou, jullie zijn allemaal speciaal, maar er zit er eentje bij die wel heel speciaal is. Gaan we als laatste noemen, dus ja. Eerst even de rest. Valiano en Arnoldinho, dankjewel. Arnoldinho en Valiano.
Dit lijkt mij een tandem.
Ja, ja, ze hebben
wij
dus...
zijn er blij mee.
Ja.
Ja, misschien
is aan Crespo ja, van
een goed spitsenduo misschien.
Ja.
Ja, lekker. Allebei vriend geworden.
Vet.
Heel mooi. Familie van Van Roy, ook fan geworden.
Ja, dat vind ik ook
geworden.
Leuk. Dat het de hele van. Ik zie voor me dat ze dan met...
Zondagavond wordt op schoot. Ja, en dan luisteren naar ons.
Met z'n vier. Ik zie een gezin van vier voor me die met elkaar dit luistert.
Ja.
Dat doet
heerlijk.
Goed.
Ja, op het bankje. Bart Sandberg, Drank van Moorselaar, ook bedankt.
Ja, die was volgens mij al vriend.
Mij
maar die is gewoon...
Nog een keer bedankt dan.
Ja, super bedankt.
Kunnen niet genoeg onze vrienden van de show bedanken.
Heerlijk.
En... ja, dan magische Marco.
Ja, dit is ongelooflijk. Ik heb het wel eens vaker verteld hoe dat werkt. Dus wij zitten dus bij vriend van de show. En krijgen als we een donatie krijgen een mailtje van vriend van de show. Elke ochtend bijna als ik
dat is
wakker
lekker.
Word.
Echt lekker met, mailtje.
Hey, je hebt weer een nieuwe vriend erbij. Er is €2,50 overgemaakt. Er is €10 overgemaakt. Er is €5 overgemaakt. En elke keer word ik daar zo vrolijk van wakker. Maar... afgelopen week viel ik bijna uit mijn bed. Want Magische Marco heeft €111,11 overgemaakt.
Ja.
Ik weet niet of het een foutje is. Of hij €11,11 wilde overmaken.
Ik denk dat het een 1 te weinig is.
Ja, denk ik ook.
Maar
het is echt een fout.
€111,11. Ik vind het nogal wat. En ik ben er nederig door.
Ja, niet stil van, maar wel heel blij van.
Ja, heel erg blij.
Ja. Lekker.
Ja, ja, Magische Marco, bedankt.
Ja.
Wie gaat hem toppen, hè, is de vraag. Nee, grapje. Ook weer een boel verlengers trouwens. Ja. Misschien was dat het foutje, dat Bart Sandberg en Drank van Moorselaar verlengd hebben.
Ah, dat zou
daar in de lijst.
Ja, want we zijn natuurlijk ongeveer
iets meer dan een jaartje
bezig. Dus dat kan natuurlijk. De shirtjes die worden deze week verstuurd.
Ja,
toch?
Ik vergeet dat steeds, maar ik zal ze nu dan...
Ja, aan Sander en aan Keijen.
Ja. Verder kan je natuurlijk ook onze oude afleveringen luisteren over teams uit het recente verleden. Een beetje zoals we vandaag weer hebben gedaan. Zoals het Feyenoord dat de UEFA Cup won met Put Your Hands for Pierre. En het Frankrijk van Zidane natuurlijk. Die het EK in 2000 won. Of natuurlijk het Rome van Totti dat in 2000 de Scudetto won. Totti goal. Vandaag allebei voorbijgekomen toch wel. Wat spelers eruit. Het was heerlijk. Studio Socrates wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio_socrates. Mailen kan natuurlijk ook. Ons mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons 5-sterren review op Spotify of word vriend van de show vanaf €2,50 per maand.
Kan dus ook voor €111,11.
Klopt. En dan kunnen wij dus 111 keer... Parma in nood kopen.
Ja.
Dat zou toch lekker zijn? Dat wij gewoon een club kopen voor €1?
Nou, en hem dan steeds doorverkopen aan elkaar.
Dat heb ik nog wel liggen.
Ja.
Ik wil er ook wel €111 voor betalen. Nog een kleine huishoudelijke mededeling. Oh. Volgende week zijn we er weer niet.
Ja.
Dat spijt ons. Want vorige week waren we er natuurlijk ook niet door corona. Volgende week... vanwege praktische redenen, het lukt ons niet om...
Vakanties, om festivals, werk.
Studio-jactie. Ja, toch? Dus jullie zijn er natuurlijk wel.
Wij zijn er volgende week woensdag wel... bij de wedstrijd van Ajax tegen Benfica.
Op AT5.
Op AT5, de lokale zender van Amsterdam... maken wij een voorbeschouwing, Daan en ik. Daar gaat veel tijd in zitten, maar dit weekend is druk. Jonne is er niet. Van allerlei gedoe... we willen het niet afraffelen. Dus
we zijn er over 2 weken weer.
Geen aflevering. Het spijt ons.
Maar over 2 weken zijn we er gewoon weer.
Tot dan. A beleza é você, menina. No seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar.
Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar.